In de vorige aflevering van Fotologie hebben we het uitgebreid gehad over de veranderingen in de fotografiemarkt. Want ja, er is namelijk van alles veranderd en wie dat ooit nog ontkent, die kunnen we lekker met z'n allen verwijzen naar de vorige aflevering. Maar nu je op de hoogte bent van de huidige stand van zaken, wat moet je er nu mee? Hoe ga je er mee om met al die veranderingen? Hoe zorg je ervoor dat je met je hoofd boven water blijft? En eigenlijk nog veel belangrijker, dat je dat ondernemen een beetje leuk houdt. Hoi, ik ben Marit, afgestudeerd marketeer, fotograaf, coach en webdesigner. En mijn doel is om jouw bedrijf te laten groeien en meer klanten aan te trekken, maar dan met een nuchtere en transparante aanpak. Ik geef jou strategieën en tips die echt werken en ik vertel je ook nog eens waarom, zodat jij de controle hebt over je eigen bedrijf. Voeg er een vleugje psychologie aan toe en dat is de Fotologie Podcast. Maar voor we daarin duiken van wat moeten we nu doen, wil ik eerst nog even kijken naar de mogelijke toekomst van fotografie. De dingen die misschien nog meer gaan veranderen in de komende toekomst, trends die ik misschien zie aankomen, wat zouden we mogelijk kunnen voorspellen? En ja, ik ben natuurlijk geen psychic, ik weet het allemaal ook niet, maar ik hou wel heel veel in de gaten. Dus er zijn een paar trends die ik nu al voorzichtig op zie komen, waarvan ik denk hier gaat iets mee gebeuren. En de eerste is dat candid foto's steeds meer aantrekken. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren, het is echt de age of the influencer geweest. Ik denk dat dat geweest is. Dat we over dat hoogtepunt heen zijn, dat alles, perfect uitgedachte plaatjes, Instagram perfect, reisfoto's, heel veel nep. En we krijgen daar steeds wat meer een hekel aan. Mensen willen wat meer authenticiteit terug. En dat zal vast ook te maken hebben met AI wat nu komt, waardoor dingen nog nepper worden. Ik zie steeds meer een hang naar authenticiteit en naar minder heftige edits en naar meer natuurgetrouw, minder dat picture perfect idee. En daarmee trekt ook de cinematic fotografiestijl steeds meer aan, de documentaire fotografiestijl. Of daarnaast soms ook het veel meer artistieke, het kunstige. Dus echt wat minder dat gemaakte, dat Pinterest perfect. De tijd bijvoorbeeld van dat je zo'n baby met een strikje op in zo'n vaasje zeg maar neerlegde. Ja, dat is gewoon echt voorbij. Het wordt allemaal steeds meer lifestyle, steeds meer documentair, steeds minder gemaakt. Dus dat is echt een trend die ik zie op fotografiegebied, waar ik zelf best wel blij van word. Wat ik ook denk te zien en te verwachten is dat je apparatuur steeds minder belangrijk gaat worden. Want ja, die hele kwaliteit van al die camera's, het pixelpiepen wat we vroeger echt heel erg konden doen. Van hoeveel megapixels heb jij en hoe scherp zijn jouw foto's? Ruislevels bekijken. Ja, het gaat gewoon allemaal minder boeien. En dat is sowieso het geval omdat de basiskwaliteit van camera's inmiddels gewoon supergoed is. Dus vergelijken heeft ook gewoon minder zin. Omdat, nou, inmiddels als beginnende fotografen mij vragen welke camera moet ik hebben. Ja, soms zeg ik gewoon echt, joh, het maakt eigenlijk gewoon niet eens meer uit. Want elke camera die je nu koopt is gewoon super goed. Maar terugpakkend op dat vorige punt, uitstraling van foto's lijkt steeds belangrijker te worden. En als ze goed genoeg zijn voor social media, dan zijn ze goed genoeg. Ze hoeven niet haarscherp te zijn. Ze hoeven niet op een billboard. Daar gaat het niet altijd meer om. Met AI is er natuurlijk ook sowieso weer van alles te doen om ze wel weer scherper te krijgen. Maar er lijkt veel meer ruimte te zijn voor creativiteit, voor nieuwe technieken. Het gaat niet altijd meer om zo min mogelijk ruis hebben en zo perfect mogelijke scherpte hebben. Maar het gaat meer om het gevoel wat foto's geven tegenwoordig. Dat gevoel, die ervaring, dat lijkt steeds belangrijker te worden. Dus ook dat vind ik op zich best wel een fijne ontwikkeling. Ook leuk na die aflevering van vorige week natuurlijk. En wat ik ook in de toekomst heel erg zie gebeuren is wat gedoe rondom AI en auteursrechten. Want dat begint al af en toe een beetje op te komen. Stel nou dat je een foto bewerkt met AI en die bewerk je echt wel flink. Dus een nieuwe lucht er bijvoorbeeld in of een nieuwe achtergrond. Ja, van wie zijn die beelden dan die je erin hebt bewerkt? Van wie is die bewerking dan? Is die van jou of is die van AI of is die van de persoon waar AI zijn inspiratie uit heeft gehaald? Ja, ik weet het ook niet. Hoe zit dat met auteursrecht? En daar is best wel veel al over te doen op de achtergrond. Het is ook heel ingewikkeld. En ik denk dat dat ook nog wel steeds groter gaat worden nu de rol van AI dus ook steeds groter wordt. En ja, nou ja, we hebben het er vorige week natuurlijk al over gehad. In hoeverre AI straks de taak van fotografen helemaal op zich gaat nemen, dat is in elk geval nog maar de vraag. Ik verwacht wel dat het heel veel effect gaat hebben op productfotografie. Want dat is natuurlijk echt een tak van fotografie waar je gewoon heel veel herhaling voor nodig hebt. Hè. Dat zijn elke keer als er nieuwe producten zijn, dan moet er weer een fotograaf worden ingehuurd, een studio worden ingehuurd. Moeten daar dezelfde soort beelden voor gemaakt worden. En daar leent AI zich natuurlijk onwijs goed voor. Ook voor commerciële fotografie, campagnes waar vroeger veel voor gereisd moeten worden. Ja, daar gaat veel financiële winst te behalen zijn als je met AI werkt. Dus ik denk vooral dat voor fotoshoots waar voor bedrijven veel financiële winst te behalen valt om dat om te zetten naar AI, daar gaat het gevaarlijk voor worden. Ik ben voor andere vormen van fotografie in de komende jaren nog niet zo heel bang. Want ja, echt momenten vangen van iemands leven, dat gaat AI nooit kunnen. Een andere trend die ik in de toekomst zie gebeuren die wel wat minder leuk is, is dat steeds minder mensen gaan trouwen. Dat is nu ook al wel een beetje gaande, maar dat verwacht ik ook nog wel dat dat zich door gaat zetten. Simpelweg omdat trouwen steeds duurder is geworden en niet per se meer nodig. Het is al langer niet meer nodig natuurlijk. Geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld is ook gewoon prima als je kinderen hebt of als je een huis wil kopen. Maar ook met de gestegen prijzen en de politieke onrust in de wereld. Trouwen gaat, denk ik, naar verwachting steeds wat minder vaak gebeuren. En als trouwfotograaf is dat natuurlijk wel een ding, een trend om ook rekening mee te houden. Dus dat zijn even de dingen die ik in de toekomst zie. Nou, ik heb het vorige keer ook al gehad met jullie over social media, de toekomst daarvan. Dat ik echt nog wel verwacht dat daar heel veel mee gaat gebeuren en dat mensen daarmee gaan stoppen. Maar goed, daar wil ik het nu niet te veel meer over hebben. Laten we het lekker positief en actiegericht gaan maken. Laten we kijken, oké, nu we dit dus allemaal weten, we hebben een beeld van de huidige markt, we hebben een beeld van de trends van de komende jaren, hoe ik die nu inschat als niet-professionele trendwatcher. Hoe gaan we hier nu mee om? Wat moeten we doen? Nou, stap 1 is een hele belangrijke stap die ik ook al een keer eerder heb genoemd in deze podcast. Meerdere keren misschien al wel. Het is de belangrijkste stap, ook meteen de moeilijkste. En dat is, ja, misschien is dit echt een open deur, maar accepteer de situatie hoe die is. En misschien denk je, ja, wat heb ik hier aan? Maar dit is wel degelijk belangrijk, want ik zie zoveel fotografen in Facebookgroepen eindeloos herhalen hoe de markt toch verpest is en hoe ja, verschrikkelijk het is dat mensen zichzelf te weinig geld geven en dat ze te lage prijzen rekenen en eindeloze frustratieposts. En ik snap dat 100%, want ik heb ook die momenten, maar het is wat het is. We kunnen niet beïnvloeden wat anderen doen. We kunnen ook niet de grote, gigantische veranderingen in de markt beïnvloeden. En het kost heel veel energie om je daartegen te verzetten. En ik heb daar ook al met je over gehad in die aflevering van je vergelijken met anderen. Dat is eigenlijk zo'nzelfde soort energielek. Als je daarmee bezig gaat, en in dit geval dus frustreren over hoe de markt nu is, ja, dan kun je die energie niet in andere dingen steken. En dat is echt heel zonde, want je gaat er niks aan veranderen. Hoe boos je er ook over bent of hoe ja, scheidvervelend je het ook vindt dat jouw boekingen teruglopen, dat is gewoon wat het is. Dus als het je lukt, stop met willen proberen dat het anders is. Stop met wensen dat het anders is. Stop met discussiëren met de realiteit. Want dat heeft nog nooit iemand gewonnen. En zelfs al wil je dat het anders is, ja, dan zal je eerst toch echt nu moeten accepteren dat jouw huidige situatie is zoals die is, voordat je verder kunt met acteren op die veranderingen. En ja, dit is natuurlijk mega moeilijk, hè. Ik bedoel, ik vind het zelf ook nog steeds heel lastig. En ik heb ook momenten dat ik baal van deze markt. Ook in de coachingmarkt zijn al deze dingen gaande. En dan denk ik ook wel eens van, ugh, wat stom. En zal ik er gewoon mee stoppen? Maar ja, accepteren hoe de situatie is, alleen dat geeft je ruimte om verder te bouwen en om te kijken, oké, jammer, het is vervelend, maar wat kan ik wel doen? Alleen dat gaat je verder brengen. En stap 2 is wat mij betreft, ga op zoek naar je eigen lekken en jouw eigen zwaktes. Want dat is op dit moment heel erg belangrijk. We weten inmiddels, heel veel marketingtactieken werken niet meer. En heel veel dingen die je doet, hebben misschien niet het effect van wat je hoopt. Maar als je dan dus dingen wil gaan verbeteren, dan zul je er eerst achter moeten komen, waar gaat het niet goed? Waar loopt het vast? En waar gaat het misschien wel heel goed? Want dan weet je waar je je energie op kunt richten. Dus je moet eerst je huidige situatie in kaart brengen. Hoe werkt jouw marketingfunnel nu? Heb je überhaupt een marketingfunnel? Als het antwoord nee is, dan heb je een heel simpel antwoord. Jouw lek zit overal. En als je wel al een beetje met een marketingfunnel werkt, nou, waar zitten die grootste lekken dan? In welke fase van die marketingfunnel blijven je resultaten het meest achter? In welke fase ervaar je moeilijkheden? En ja, daar ben ik natuurlijk ook voor als coach, om je daarmee te helpen. Want als je weet in welke fase het meest misgaat, dan heb je in elk geval iets waar je je energie het meest op kunt richten. Want het is natuurlijk heel zinloos om over de toekomst in te gaan zitten als er nu heel veel dingen zijn die je direct kunt doen. Misschien zijn er een aantal lekken in jouw marketingfunnel die je gewoon super makkelijk op kunt lossen, waarmee je in elk geval al meteen een heel stap verder bent, zonder dat je hele grote veranderingen hoeft door te voeren. Stap 3 is vervolgens werken aan die lekken en een strategie gaan bouwen. En ja, ik denk dat ik in de vorige aflevering wel genoeg verteld heb over hoe werken zonder enige strategie nu niet meer genoeg is, omdat dat herinneringen kunnen vastleggen en dat heel goed kunnen fotograferen, dat gaat het hem nu gewoon niet meer doen. En ook die standaard marketingstrategieën gebruiken waarbij iedereen voelt, dit is marketing, dat gaat hem ook niet meer werken. Dat gaat hem niet meer doen. Dus in stap 3 moet je gaan kijken, waar zitten mijn lekken en hoe ga ik die fixen? En ik zou je vooral willen adviseren om ze te fixen op een manier die echt bij jou past. Want ook al is het dan dus zo dat op Instagram video's maken nu heel goed werkt, dat reels maken heel goed werkt, als jij er echt een hekel aan hebt en je wil dat niet, ja, dan doe je dat gewoon lekker niet. Dan gaat het je ook niet helpen om dat wel te doen. En dan zijn er ook andere manieren om lekken aan de bovenkant van je funnel te dichten. En ik moet er ook eerlijk bij zeggen, niet alles zal evenveel resultaat hebben. Want het is nou eenmaal zo dat reels inderdaad the way to go zijn als het aan Instagram ligt. Maar dat betekent niet dat alle andere manieren meteen niet werken. Ik werk zelf ook niet mega veel met reels, omdat ik vind het vaak gewoon veel werk en ik heb er gewoon niet altijd zin in om ze te maken. Maar dat weerhoudt me niet om alsnog succes te hebben op social media. Stap 4 is, werk je verwachtingen een beetje bij. En dit gaat voornamelijk ook over social media, denk ik. Ik ben hier ook nog steeds wel mee bezig en ik vind dit ook nog steeds wel moeilijk. Maar ja, dit linkt ook een beetje aan stap 1 van accepteer de situatie hoe die is. Social media is niet meer wat het geweest is en je gaat niet meer gigantisch veel engagement bereiken op een gemiddelde post. Het lukt mij ook niet meer. Soms heb ik een post waarvan ik denk, dit wordt echt iets heel succesvol. En dan heb ik wat likes en 1 reactie. En dan denk ik, dat was het weer. Maar dat komt omdat mensen gewoon steeds minder interactie hebben überhaupt op social media. Mensen worden luier, mensen worden passiever, mensen scrollen gewoon een beetje zonder echt wat met content te doen. En dat betekent niet dat dat iets zegt over jouw waarde. Maar als jij nog steeds verwachtingen hebt, zoals social media 5 jaar geleden bijvoorbeeld werkte, en jij denkt nog steeds van, als ik een sterke post maak, dan komen daar een aantal boekingen uit. En dan gebeurt dat niet. Ja, dan gaat dat natuurlijk onwijs veel doen met je zelfvertrouwen, met je eigen waarde, met je motivatie. En dan zit je na een tijdje dat je denkt, waar doe ik dit nog voor? Niemand vindt dit interessant, laat ik ermee kappen. Terwijl het hoeft niks te zeggen over jouw waarde. Een gemiddeld resultaat van toen is nu heel anders dan een gemiddeld resultaat van nu. Er zijn heel veel dingen veranderd, dus probeer ook je verwachtingen wat lager te zetten en niet meteen te denken, het wordt niks. Niemand zit op mij te wachten. Ook als je een aanbod gaat lanceren. Daar hebben we het in de Minishoot podcast ook over gehad. En heb ik het ook in mijn mini masterclass die ik toen hield over gehad. Je mag dingen echt wel 20 keer op je social media noemen. En dan nog heb je kans dat mensen het 1 of 2 keer gezien hebben. Vroeger was dat anders. Dan zag iedereen alles wat je postte. Ik heb 12.000 volgers en mijn gemiddelde kijkaantal op een story Als ik 2000 haal, ben ik blij. Dus zo zie je maar, dan kan ik denken, oh, ik heb 30 keer hierover gepost en niemand boeit het. Maar slechts een heel klein deel van mijn volgers heeft het überhaupt gezien. En dat is dus ook een belangrijk ding om te gaan investeren in andere vormen van marketing. Dat is stap 5. Laat Instagram ook een beetje los en probeer te kijken, wat zijn andere dingen die ik kan doen die niet met Instagram te maken hebben. Je kunt sowieso nog heel veel gebruik maken van echte mensen, van referral strategieën. En daar vertel ik ook heel veel over in mijn growth hacking minicursus die ik dus heb. Want ik ben dus heel erg bezig daarmee met alternatieven voor Instagram bedenken. En in die minicursus heb ik het daar ook over. Wat zijn nou kansen die je nu gewoon laat liggen, die niks met social media te maken hebben, waar je veel meer uit kunt halen? De focus ligt bij fotografen nog heel erg op social media. Is ook logisch. Maar ga echt kijken naar andere middelen en dan sowieso een website. De tijd dat je met alleen een beetje Instagram-pagina voldoende hebt, ja, die lijkt wel echt voorbij te zijn. Zorg echt voor een goede website. Zorg dat je goed vindbaar bent. En ga gebruik maken van die klanten die je al hebt. Want dat is zoveel makkelijker dan elke keer maar focussen op nieuwe mensen aantrekken. Je hebt klanten, hoop ik, al is het er één. En uit die ene klant kun je zoveel halen. Die klant kun je zo goed voor je aan het werk zetten. En daar geef ik dus wat meer tips over in die growth hacking minicursus. Dus daar kan je ook even voor in de beschrijving kijken voor dat linkje daarnaar. En de volgende tip is, probeer een wat passievere strategie te bouwen. Want in die vorige aflevering vertelde ik dat een business cycle, nou, altijd 4 jaar duurde, maar dat hij nu wat korter lijkt te worden en dat dus ook dingen steeds minder lang werken. En als jij elke keer je strategie moet aanpassen, dan is dat best wel pittig. Dan is het een voordeel als je in de tussentijd ook wat strategieën hebt lopen die gewoon passiever werken. Die werken zonder dat je daar elke keer actief mee aan de slag moet en waar je een beetje op terug kunt vallen. En mijn podcast is zo'n voorbeeld van zo'n strategie. Dat staat gewoon, dat kan ik blijven evalueren en dat hoef ik niet elke keer weer opnieuw uit te vinden. Een e-mail funnel is zo'n strategie. Als je die eenmaal gebouwd hebt, kan die ook blijven doorlopen en pas je die elke keer een beetje aan. Of een SEO-strategie, dat is ook iets wat eenmaal staat en wat je dan elke keer een beetje aan kunt vullen. Dat zijn wat passievere strategieën die gewoon staan. En als je die blijft tweaken, worden ze steeds een beetje sterker. Maar als je dan een tijdje niks post of dingen zit te tegen, dan blijft zo'n strategie nog steeds voor je werken. Dan is dat niet meteen dood, zeg maar. Dus probeer ook te kijken naar wat meer van die passievere strategieën. En de laatste tip is, probeer op de hoogte te blijven van veranderingen in de markt. En deze is mega belangrijk. En ik snap dat je misschien dat niet zo goed weet hoe, of dat je denkt van, nou, daar heb ik geen zin in, daar heb ik geen tijd of energie voor. Is ook prima. Ik vind het wel heel leuk om te doen en ik hou ook wel van een beetje research doen. Dus deze stap zou ik invullen door een aantal mensen te selecteren. Of mij, dat mag natuurlijk ook, om te volgen. Of als coach in te schakelen of om nieuwsbrieven voor in te schrijven. Om een beetje op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de markt. En het is natuurlijk altijd goed als je zelf ook dingen in de gaten houdt. Maar door een aantal mensen waar jij je goed bij voelt in de gaten te houden, kun je ook heel veel informatie verkrijgen. Ik volg bijvoorbeeld sowieso ook de baas van Instagram, Adam Mosseri, zodat ik altijd meteen op de hoogte ben van alle plannen die die man nou weer verzint. Ik luister wat podcasts van hele grote Amerikaanse ondernemers in verschillende vakgebieden om daar te horen wat er speelt. Want in Amerika lopen ze altijd iets voor op dit gebied. Niet op alle gebieden, hebben we nu geleerd, maar op marketinggebied wel. En op die manier kan ik jullie de informatie ook al geven voordat het in Nederland echt trending wordt. Dus omring jezelf een beetje met mensen waarvan jij denkt, jij geeft mij af en toe leuke nieuwtjes over de markt, jij hebt het een beetje door en probeer op die manier op de hoogte te blijven. Het is altijd goed om een early adapter te zijn. Dus dat betekent dat jij aan de slag gaat met bepaalde dingen of bepaalde strategieën voordat de massa dat doorheeft. Want dat is het moment dat marketingstrategieën het allerbeste werken. En dan tenslotte nog een tipje en dat is om veel meer te gaan ontdekken wat jouw waarde nou eigenlijk echt is, verder dan die ik leg herinneringen vast. Want je weet het inmiddels al wel, dat is gewoon echt geen USP meer. Daar moet je het niet meer van hebben. Maar waarvan dan eigenlijk wel? En dat kan ik jou gewoon niet vertellen, want ik ken jou niet, ik ken jouw werk niet en ik weet niet wat jij te bieden hebt. En dat moet jij dus wel weten. Dat is nu belangrijker dan ooit, want die waarde heb je nodig om al je andere strategieën mee aan te vullen. Dus ga daar eens goed voor zitten en ik wil je daar dus ook altijd mee helpen als je dat nodig hebt. Wat is nou jouw echte waarde die verder gaat dan alleen maar ik leg herinneringen vast? Wat kun jij bijdragen en hoe kun je dat gaan communiceren op een manier die mensen echt aanspreekt? Dat is iets wat belangrijker dan ooit gaat worden, want ja, met alleen die goede foto's ga je het dus niet meer redden. Dus ik hoop dat je dit interessant vond, dat je hier wat meer mee kunt, dat je je misschien ook wat meer geïnspireerd voelt om toch weer verder aan de slag te gaan. Het is gewoon echt wel een hele moeilijke tijd om ondernemer te zijn. Dat vind ik ook. Ik vind het soms mega vermoeiend. En soms heb ik ook wel eens zoiets van, oh, waarom doe ik dit nog? Heb ik hier nog wel zin in? Maar ja, dit herken je misschien ook wel. Als je eenmaal voor het leven van een ondernemer hebt gekozen, dan is er no way back. De vrijheden die je dan hebt, het zelf kunnen bepalen van zoveel verschillende dingen, het werken met je passie, dat is gewoon iets wat je niet zo snel meer wil opgeven en wat mij betreft ook gewoon echt een gevecht waard is. Dus ik ga voorlopig niet opgeven en ik ga je voorlopig ook gewoon op de hoogte houden van alle dingen waarvan ik heb ontdekt dat ze wel werken. Ook gewoon heel eerlijk, alle dingen waarvan ik nu merk, dit werkt dus niet. En ik geloof er zeker in dat er nog alle ruimte is om te ondernemen, ook in de toekomst. Ik geloof er helaas ook in dat er de komende jaren wel heel veel ondernemers zullen omvallen. Dat is natuurlijk ook al gaande, ook in de bedrijfswereld dus, maar dat zal ook onder de ZZP'ers gaan gebeuren. Ik denk dat er echt wel veel het niet meer zullen gaan redden. Maar dat maakt het des te belangrijker dat je ermee aan de slag gaat. En als jij deze podcast luistert, dan weet ik al, jij bent iemand die dit interessant vindt en die hieraan wil werken. En dat is voor mij al een groot genoeg teken om te geloven dat jij het wel gaat redden. Dus hopelijk heb je iets aan deze kleine motivatieboost. Vind je het leuk om hier meer over te horen? Wil je dat ik meer onderwerpen ga bespreken of dat ik in andere dingen duik? Laat het me weten. Deze podcast is er natuurlijk voor jou. Dus dat doe ik heel graag. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Fotologie. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende.